In hoofdstuk 1, met name de versen 13 tot en met 15, spreekt Jacobus over het verzoeken door de Satan. En Jacobus die snijdt dit thema aan, omdat hij weet dat er onder de geadresseerden, aan wie hij dus die brief schrijft, ook mensen zijn die de gedachte hadden, en dat is een heidense gedachte, dat ook de goden, zeg maar, kwade dingen aan mensen konden geven. Ook onder de geadresseerden was de gedachte dat God kon aanzetten tot het keren. Dat hadden die christenen een beetje overgenomen van die heidense mensen. Die dachten dat de goden die zij aanbaden ook verkeerde dingen aan mensen konden geven. En bij de heidenen kregen ook die afgoden de schuld wanneer mensen verkeerde dingen deden. En helaas waren ook christenen in de tijd van Jacobus niet vrij van die verkeerde invloeden. Leidt God zijn kinderen dan in verzoeking? Jacobus op het punt in vers 13 zeer helder en duidelijk. God brengt ons absoluut niet in de gevaarzone. Het staat zo vast als een huis dat God niet verlokt tot het kwaad. God is niet de bron van het kwaad. Hij is enkel licht. En God is geen duisternis. De Satan doet het. Verzoeken is de zuigkracht van de Satan om je van God vandaan te halen en je bij God ook vandaan te houden. De Satan is dan ook de grote verzoeker. Hij leidt tot verkeerde vrienden. Hij brengt tot verkeerde plaatsen. Hij geeft je verkeerde middelen. Niemand heeft het recht om te beweren dat verzoekingen die we ondergaan van God afkomstig zijn. God beproeft wel, en dat is positief, maar verzoekt niet. Het is jammer dat we eigenlijk in die vertalingen niet zo naar voren kan komen. Dat gezegd heb, dat Griekse woord, dat kan met beproeven en verzoeken tegelijk vertaald worden. Je ziet ook dat het soms heel erg moeilijk is om bepaalde woorden uit een andere taal goed om te zetten. Maar dat is wel het principiële verschil tussen God en de duivel. God beproeft wel en dat is positief, maar de duivel zet op tot het kwaad en dat is negatief. En bovendien, zegt ook Jacobus, is God niet vatbaar voor verkeerde invloeden. En gemeente, het gaat hier dus in deze Jacobusbrief in dit hoofdstuk niet over een bijkomstigheid. Het gaat over een hoofdzaak. En daarom is ook Jacobus de schrijver zo resoluut. Hij zegt, dwaalt niet. Wie God de schuld geeft voor het kwaad, die dwaalt. Deze opstelling is zelfs godslastelijk. De Satan verzoekt. Ik kan ook zeggen, de Satan verleidt. Hij is de grote verleider. Achan in Jozua 7 wordt verleid door een rijke buit. Simson die wordt weer betoverd door een knappe vrouw. En Absalom wordt meegezogen door een koningskroon. Maar gemeente, voor één grote fout moeten wij oppassen. Waar moeten wij nou voor oppassen? Wij mogen ons nooit achter de Satan verschuilen om onze zonde goed te praten of te verzachten. Het komt helaas voor dat mensen als ze geroepen worden om verantwoordelijkheid af te leggen voor het verkeerde dat ze hebben gedaan, zich verdedigen met, ja hoor eens, je moet me accepteren zoals ik ben. Ik ben nu eenmaal zo. Ik heb het niet gemaakt. Ik ben zo. En waar komt dat vandaan, deze houding? Dat komt al uit het paradijs. Adam die geeft voor zijn ongehoorzaamheid eigenlijk ook al aan God de schuld. Want was Eva niet geweest, Heere God, als u die vrouw niet aan mij had gegeven, als die niet op mijn pad was terechtgekomen, dan was het niet gebeurd. Dus wij zijn wel eens gemeente heel handig om de Satan aan te wijzen als wij iets verkeerd hebben gedaan. Als hij ons niet had verleid, dan was het zo ver niet gekomen. We geven dan heel gemakkelijk de Satan de schuld. Ja, de Satan verzoekt. Maar Jacobus legt de schuld bij de verzochte zelf. En dat doet niet alleen Jacobus, dat doet heel het woord. Want onze eigen begeerten, die brengen ons op een dwaalspoor. De verzoeking, het verkeerde begint bij de dingen te overdenken die al fout zijn. De verzoeking begint als wij aan onze eigen begeerte gaan toegeven. En de begeerte is de boze lust of de affiniteit met het kwaad dat een mens eigen is. En uit de begeerte volgt dan de daad. Kijken en nadenken over zondige dingen en verleidelijke dingen is niet onschuldig. En waarom is dat niet onschuldig? Wel gemeente, onze gedachten gaan ermee op de loop. Bij iedereen. En dan gaan we eens bij ons te raden en ons afvragen. Zal ik het doen of zal ik het niet doen? Zo begint het vaak. Ach, voor één keertje. En wie ziet het? En ik mag toch ook wel wat hebben. En ik ben toch anders zo braaf. Gemeente, als we al verkeerde dingen gaan overwegen, dan zijn we al verkeerd gestart. Want de zonde is een hellend vlak. Het gaat in het algemeen van kwaad tot erger. De zonde kan ook een groeiproces zijn. Denk maar aan David. Die begeerde Bathsheba. Overspel. Doodslag. Nou, echtbreuk. Heleboel zonde bij elkaar. Verkeerd begonnen. En mag ik nou eens proberen, om dat nou eens heel eenvoudig en heel helder aan u en jullie door te geven. Iets begeerd is net zo gevaarlijk als een visje dat in het water dicht bij lokaas komt. Ziet u daar dat visje zwemmen? Het zwemt eerst eventjes rond om dat lokaas heen. En het komen in de buurt van het lokaas is voor het visje al levensgevaarlijk. Ik zie hem daar zwemmen. En dan ineens hapt dat visje toe. Slikt de haak in. En zit vast aan die haak. Gemeente, wij kunnen met zondige begeerte rondlopen. En als die begeerte een macht over ons hebben gekregen, happen we toe en we zitten vast aan de haak. En dat door eigen schuld. We hebben zelf toegehapt. En kijk nog eens even naar het visje dat vast zit aan die haak. Dan gaat de hengel van de visser omhoog. En de vis wordt uit het water, uit het levenselement gehaald. En op de wal, als het visje dan niet terug wordt gegooid, gaat het visje de dood tegemoet. Wel nu, wie toegeeft aan het verzoeken van de Satan, vervreemdt van God. Ja, kan eeuwig vervreemden van God. Kan eeuwig in de eeuwige dood terechtkomen. En gemeente, dan heb ik eens een hele eerlijke vraag aan u en aan mezelf. Wie van ons is nu in staat om zijn of haar begeerte in toom te houden? Niemand toch, hè? Of is er ook hier in ik wou zeggen Hilversum, maar Amsterdam, iemand die in de kerk zit vanmiddag of vanavond en die nou dominee. Ik ben zo'n sterke persoonlijkheid. Ik wil u wel eens vertellen hoe je vast in je schoenen kunt staan. Ik doe geen domme dingen. Ach, mensen soms met de grootste mond, mensen met de beste voornemens, die vallen soms nog eerder dan anderen. Kunnen we dan het verzoeken van de Satan weerstaan? Niet in eigen kracht, echt niet. Want hij weet precies wat onze zwakke plek is. En gemeente, die zwakke plek bij ons, die kan zo verschillend zijn. Hij weet precies hoe hij inpakt, hij weet precies hoe hij ons moet aanpakken. Hij weet precies hoe hij ons moet verleiden. Alleen met Christus zwemmen we van dat lokaas vandaan. En bij het verzoeken door de Satan moeten we maar neervallen aan de voeten van Christus. Die zich niet liet verleiden door de Satan. En bidden, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want gemeente, een begeerte die niet wordt weerstaan, die wordt sterker. Ken uw hart, wordt sterker. Als u een bepaalde begeerte niet kunt weerstaan, dan wordt die sterker. En dan wordt het nog moeilijker om die te weerstaan. Met Christus, door de Geest, kunnen we verzoekingen weerstaan. Want de Heer Jezus Christus, hij maakt werkelijk vrij. Indien de Zoon van God u vrijgemaakt zal hebben, zult gij waarlijk vrij zijn. Wat is dus het verschil? Dus de beproeven van God en het verzoeken door de Satan? Ik heb geprobeerd om dit verschil uit Jacobus 1 aan u en jullie door te geven. En het verschil tussen verzoeken en beproeven moet nu duidelijk zijn. En gemeente, dan staat er in vers 12 in onze tekst een geweldige belofte voor degene die de beproeving van God heeft verdragen. Hij zal de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft, die hem liefhebben. In de oudheid kregen winnaars bij bepaalde wedstrijden, vooral ook atletiekwedstrijden, een krans. Een kroon of een lauwe krans. Tegenwoordig spreken we meer over de gouden medaille. Een winnaar die krijgt de gouden medaille of de beker. Maar Jacobus die spreekt hier over de kroon des levens. En deze kroon die staat voor het eeuwige leven. Voor een eeuwigheid bij God. Het eeuwige leven wil zeggen dat we altijd bij God mogen zijn. Dat we nooit meer bij de Heere vandaan zullen komen. En daarom heet deze kroon voor Paulus in 1 Korinthe 9 vers 25 een onverderfelijke kroon. Het is een onverderfelijke kroon. En Petrus die noemt in zijn brief in 1 Petrus 5 vers 4 deze kroon een onverwelkelijke kroon. Het eeuwige leven, dat is iets dat nooit meer ophoudt. En wat geeft dan Jacobus met de kroon des levens aan? Hij wil hiermee zeggen dat het eeuwige leven beschouwd mag worden als een overwinningsprijs voor het volharden in beproevingen en verzoekingen. Het leven van een christen is een strijd die naar overwinning gaat. Het gaat naar een overwinning. En bij een overwinning past een kroon. Kruis en kroon horen bij elkaar. Beproevingen en overwinningen mogen we daarom ook niet loskoppelen. En gemeente, wie geeft die overwinning? Wel, Gods kinderen die worden gekroond, die doen de kroon af en werpen hem neer aan de voeten van Heer Jezus Christus. Want het is door hem alleen, dat we niet ondergegaan zijn in beproevingen en verzoekingen. Dus de mens die beproevingen verdraagt, is niet te beklagen. Hij ontvangt de kroon des levens, niet als een verdienste en nog minder als een prestatie, maar als een gave van God. Want deze kroon is verdiend door Christus. Hij droeg de doornenkroon, omdat wij eens de erekroon zullen dragen. Ja, we steken het hoofd omhoog en zullen de erekroon dragen door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Want God is ons een schild in het strijdperk van het leven. En onze koning is van Israëls God gegeven. En voor wie is dan die kroon des levens? Voor allen die de Heere lief hebben. En dat is heel eenvoudig. Dat is heel gewoon. En dat is heel innig gezegd. Voor allen die de Heere lief hebben. Het is alweer jaren geleden dat ik eens in een ziekenhuis op een zaal kwam voor een gemeentelid. En toen had ik ineens contact met een patiënt op die zaal die ik helemaal niet kende. En ik vond het eigenlijk heel vreemd wat ik toen eigenlijk al vroeg, maar ik voelde me daardoor gedrongen. Ik stapte op haar af en ik gaf haar een hand, ik zei, meneer Hartman, ik zeg, hebt u de Heere lief? Nou, doe ik anders nooit, nooit. En toen zegt ze, dominee, inderdaad, uit genade heb ik de Heere lief gekregen. Nou, soms kunnen er als van die contacten in het leven zijn, mensen die je helemaal niet kent, in een stad, in het buitenland. Met een paar woorden soms contact, of dat je zegt, hé, daar gaat wat van die man of die vrouw uit. Bepaalde uitstraling. Voor wie de kroon des levens voor allen die de Heer Jezus Christus lief hebben. En wie hebben dan de Heer Jezus lief? Wel, de Heer Jezus die geeft in Johannes 14 vers 23 zelf het antwoord. Zo iemand mijn lief heeft, die zal mijn woord bewaren. We hebben de Heer Jezus lief als we ons hart en ons leven aan hem hebben verloren. Soms zeg je wel eens als vader of moeder tegen je kinderen, als ze een vriend of vriendin hebben gekregen. Nou, je hebt je hart aan hem verloren, ik merk het al, kun je zien. Dat is merkbaar. En gemeente, zo hebben allen die getrokken zijn uit de duisternis, hun hart verloren en hun leven verloren aan de Heere. En wat hebben ze dan ontdekt? Wel, dan hebben ze ontdekt wat ergens in de Nederlandse geloofsbelijdenis ook staat. Dat niemand ons liever heeft dan de Heer Jezus Christus. Dat is geen uitspraak van mij, maar staat in de Nederlandse geloofsbelijdenis. Ze hebben ontdekt dat de Heer een verloren mens zoals ik ben, op het oog heeft, roept en zoekt. En gemeente, ja, dan gaan we ons leven verliezen en kwijtraken aan de Heer Jezus Christus. Dan krijgen we hem lief. Heer, gij weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. We hebben de Heere lief als we in hem geloven. We hebben de Heere lief als we op hem vertrouwen. En de liefde van Christus en de liefde tot Christus, die stimuleren om beproevingen te verdragen. En dan zien we ook vooruit. Dan zien we vooruit om de kroon des levens eens te ontvangen. Zalig is de man die beproeving verdraagt. Want als hij beproefd geweest zal zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft, die hem lief hebben. En wat de Heere belooft, dat doet hij. Vast en zeker. Amen.